in alles wat we doen en wat we zijn, dat Hij het centrum is. En vanochtend mag ik met jullie het woord delen. En we hebben komende week een bijzondere week. Wie weet wat we deze week gaan doen? Bidden en vasten, inderdaad. En daarom leek het mij goed om er, ja, als voorbereiding erop even met jullie van gedachten over te wisselen. En er weer bij stil te staan wat bidden en vasten eigenlijk, wat dat inhoudt. En ik geloof echt dat vasten een sleutel kan zijn tot gebedsverhoring. En een sleutel kan zijn tot geestelijke doorbraak. En dat is ook waar ik naar verlang, dat we komende week dat mogen gaan zien. Gods geest gaat vloeien door ons heen. En dat we zijn tegenwoordigheid op een nieuwe manier mogen gaan ervaren. En mogen gaan horen en zien. En merken wat God wil doen in ons midden. En door ons heen ook. Dat we daarin mogen uitstappen naar de mensen om ons heen. En ik wil daarvoor graag met jullie het woord openen. En ik moet even de tekst opzoeken. Ik had het ook nog. In Joël 2. Als ik het kan vinden. Hebben jullie ook nog even tijd? Joël 2, vers 15. Daar staat: blaas de bazuin in Sion, kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de Heer, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laat ze zeggen: ontzie uw volk, heren, geef uw erfbezit niet over aan smaad, zodat de heidevolk over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: waar is hun God? En het wordt hier ook opgeroepen tot een vastentijd, tot een heilige bijeenkomst. En dat is wat we komende week ook willen gaan doen. Iedere avond willen we bij elkaar komen. En willen we samen komen een bijzondere bijeenkomst hebben. Samen vasten, samen bidden, samen God zoeken. Zodat de mensen om ons heen niet zullen zeggen: waar is hun God? Maar dat de mensen zullen zeggen: er is een God die leeft. Er is een God in deze plaats. Er is een God die regeert over deze wereld. Er is een God die de schepper is van de hemel en aarde. Die een plan heeft. En die naar de aarde is gekomen als een mens. Om ons te redden van onze zonde, van onze schuld. Dat is het vasten wat we deze week willen doen met elkaar. Om God te zoeken. En ik denk, we moeten natuurlijk beginnen bij het begin. Ja, wat is eigenlijk vasten? Wat is eigenlijk vasten, bidden en vasten? En waarom zouden we dat eigenlijk doen? En daar wil ik ook kort met jullie doorheen lopen. Maar ik wil eerst een zegen vragen over dit woord. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer. Heer, voor uw krachtige woord, Heer. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u ons oproept om te vasten, Heer. Om te bidden, Heer. Heer, omdat u ook weet, Heer, dat dit doorbraken geeft in onze leven, doorbraken geeft in onze gemeente, waarin wij uw stem mogen verstaan, waarin u bijzondere dingen wilt doen, Heer. En ik dank u ook, Heer, voor de afgelopen jaren, Heer, als we vaste tijden hadden, Heer, gebeurden ook altijd bijzondere dingen, Heer. Heer, bijzondere openbaringen, genezingen, Heer. Heer, we hebben het gezien, Heer, en we verlangen naar, Heer, in nieuwe doorbraken te zien, Heer, ook in ons leven, persoonlijk, in onze gemeente, Heer. Heer, in deze plaats, Heer, waar u ons geplant hebt, Heer. Heer, we bidden zo uw zegen. Heer, laat uw woord rijkelijk in ons leven tot bloei komen in de naam van Jezus. Amen. Nou goed, waarom vasten? Nou eigenlijk omdat Jezus het zegt. Hij heeft op een gegeven moment in Matthäus 5 hebben we de bergreden. En dan onderwijst hij zijn discipelen. En in Matthäus 6, dan zegt hij: en wanneer u bidt. En in vers 14 zegt hij: en wanneer u vast. En wanneer impliceert eigenlijk dat het iets is wat zal gebeuren. He, de tijd staat niet precies vast wanneer het zal gebeuren, maar het zal gebeuren. He, wanneer je bij mij langskomt, neem dan even de muziekstander mee. Ik heb berichten laat gelezen, geen extra muziekstander meegenomen. Maar wanneer je komt, neem hem mee. We weten dat je komt, we weten niet precies wanneer je komt, maar je komt. En zo is het ook in deze tekst, dat als Jezus zegt wanneer u bidt, wanneer u vast. He, hij onderwees zijn discipelen en hij ging ervan uit. Jullie zijn mijn discipelen, jullie zullen vasten. En daarom mogen wij ook weten, hey, vasten hoort bij het christelijk leven. Het is niet iets voor alleen de voorganger of de oudsten. Of alleen voor speciale voorbidders. Of mensen die dat heel goed kunnen. Iedereen wordt opgeroepen om te vasten. En zelfs hier in Joël staat ook van laat zelfs de kleine kinderen en de zuigelingen verzameld worden. En nou was het niet in de Joodse traditie dat de kinderen ook niet gingen eten en of drinken. Vaak was het wel zo dat ze dan geen lekkere dingen kregen. Geen snoepjes en koekjes en dat soort dingen. Dus in die zin deden ze ook mee aan het vasten. En was hun ook bekend van, hey, er is iets bijzonders. Dit is anders dan andere dagen. En in de Bijbel lees je niet de voorschrift van een vaste dag. Behalve dan de grote verzoendag. De Yom Kippur. Dat was eigenlijk de enige dag die echt wordt gezegd van, jullie moeten vasten, jullie moeten je verootmoedigen voor mij. Jullie moeten bidden. Dat is eigenlijk de enige dag die de Joden echt hadden vanaf het begin. En later zijn er wel dingen bijgekomen. En zijn er op speciale momenten ook vastentijden geweest. Maar dat was eigenlijk de enige dag. Alleen, je ziet hier ook in Joël, er werd heel vaak gevast voor speciale momenten, speciale bezinning, speciaal om God te zoeken, om tijd apart te zetten voor hem, om eigenlijk alles te laten wat het is en helemaal op God te richten. En Jezus die vroeg dat ook van zijn discipelen om dat te doen. En hij deed het zelf ook. Hij gaf ons zelf ook een voorbeeld. In Matthäus 4 ging hij de woestijn in en hij vastte 40 dagen en 40 nachten. En de Bijbel zegt, en toen kreeg hij honger. Meestal denken wij na een paar uur al, ik heb honger. En als we een dag niet hebben gegeten, dan denken we, volgens mij is ons einde nabij. Maar een gezond lichaam kan heel lang zonder voedsel. En eigenlijk pas op het moment dat je weer honger krijgt, echte honger. Ja, dat is echt het moment dat je lichaam zichzelf begint te verteren. Maar daarvoor kun je eigenlijk prima zonder voedsel, als je gewoon een gezond persoon bent. Hè? Als je medicijnen gebruikt of wat dan ook, dan is dat natuurlijk anders. Maar als je gewoon een gezond persoon bent, kun je heel lang zonder eten. 3 dagen ongeveer zonder drinken. Maar dat is eigenlijk wat Jezus ook deed. Eigenlijk voordat zijn bediening begon. Eigenlijk pas nadat hij had gebeden en gevast, toen begon zijn bediening. Toen koos hij zijn discipelen uit. En toen ging hij de mensen het evangelie vertellen. En in de Bijbel wordt er ook op meerdere manieren gevast. Het meest voorkomende is dat mensen voor een bepaalde periode niet gingen eten. Met een geestelijk doel om God te zoeken. Maar er werd ook wel gevast door niet te eten en niet te drinken. Maar dat is dan maximum 3 dagen. Niet eten, niet drinken. En er werd ook gevast dat er geen smakelijke spijzen gegeten werden. En noemen we ook wel Daniels vast. Dat is het meest bekende. Dat hij 3 weken geen smakelijke spijzen at. En eigenlijk vandaag de dag wordt er ook vaak gevast van social media, televisie, misschien internet, dingen die je normaal doet, spelletjes, lekkere dingen. Ja, er wordt op allerlei manieren gevast. In de Bijbel ging het eigenlijk altijd over eten en drinken als er gevast werd. En dat is ook onze voorbeeld en zo kunnen wij het ook doen. En ook de discipelen zijn uiteindelijk gaan vasten. Niet toen Jezus bij hen was, toen vasten ze eigenlijk niet. En de fariseeën die heel religieus waren, die vasten twee keer per week. En die zeiden dan ook van, waarom vasten jouw discipelen helemaal niet? En toen zei Jezus, ja, als ik straks weggenomen ben, dan zullen zij vasten. En dat zien we ook in handelingen in het Nieuw Testament, dat er toen ook gevast werd. Dus het is niet iets wat alleen hoorde voor het Oude Testament, of alleen in de tijd dat Jezus op aarde was. Maar het is iets wat ook eigenlijk de discipelen deden nadat Jezus naar de hemel was gegaan. En wat eigenlijk ook door de eeuwen heen christenen hebben ontdekt. God vraagt van ons om te vasten. En daarom doen we dat. En we zien dat God prachtige dingen doet in ons leven als wij vasten. Nou, waarom vasten we dan? Waarom kan God niet gewoon zijn dingen doen in ons leven zonder te vasten? Nou, vasten zorgt voor een juiste houding ten opzichte van God. Het is eigenlijk Gods manier om ons te verootmoedigen voor Hem. Dat we in de juiste positie ten opzichte van Hem staan. Nou, en verootmoedigen is niet een woord wat we in het dagelijks leven veel gebruiken. Maar verootmoedigen is eigenlijk jezelf vernederen, jezelf klein maken ten opzichte van God. Nou, kunnen we dat normaal niet? Ja, natuurlijk zouden we dat normaal ook kunnen. Maar ik geloof echt dat we het nodig hebben. Want dan besef je opeens hoe afhankelijk je bent, hoe je God nodig hebt in je leven. Ik spreek ook tot mezelf. Ik moet zelf ook heel hard vasten. Want ik moet zelf ook heel hard groeien in me verootmoedigen, in me vernederen. Mijn man vindt mij helemaal niet zo nederig. Hij is hier even niet, geloof ik. Maar hij zegt, nee, je bent helemaal niet zo nederig. Je hebt het heel hard nodig om te vasten. Dus dat gaan we deze week ook heel hard doen. Om ons te verootmoedigen voor God. Om de laagste plaats in te nemen voor God. Misschien weten jullie ook wel, wat was de eerste zonde? Hoogmoed, inderdaad. De eerste zonde was hoogmoed. Satan was een prachtige engel. En hij dacht dat hij gelijk was aan God. En eigenlijk zette hij zich op tegen God. En wij hebben allemaal last van het zondevirus. En niet alleen van het COVID-19 virus, maar ook van het zondevirus. En we hebben allemaal daar de neiging toe. Sommige mensen zijn heel nederig. Sommige mensen wat minder. Maar we hebben allemaal dat nodig. Want dat vond ik ook wel bijzonder. De eerste zonde was dus hoogmoed. En wat was de zonde van Adam en Eva? Weet iemand het? Adam en Eva. Alle twee. Wat was hun zonde? Zij aten. En vasten gaat over niet eten. Ik vind het wel bijzonder. Ik had het niet eerder zo gezien. Maar je doet wat onderzoek ernaar. En ik lees wat boeken erover. En op een gegeven moment zei iemand, de eerste zonde van Adam en Eva was ook iets eten wat niet voor hun bedoeld was. En dat zo'n aantrekkingskracht op je heeft. En als je zelf ervaring hebt met vasten. En dan weet je, dan als je aan het vasten bent, dan merk je opeens om je heen hoe erg de maatschappij gericht is op eten. Op lekkere dingen. Opeens zie je allemaal die billboards, die springen eruit met pizza's, de McDonald's. En alles komt opeens veel meer bij je binnen. Je ruikt die geuren. En dan merk je hoe de maatschappij daarop in gericht is en daarmee bezig is. Dan merk je opeens dat je collega's praten over de lekkere dingen die ze gaan koken 's avonds. Of neemt iemand iets lekkers mee omdat hij jarig is geweest. En we gaan gezellig eten. Dan merk je opeens hoe de maatschappij daarop ingericht is. Iets wat eigenlijk heel veel tijd in beslag neemt. Eten, koken. Ja, bij mij niet zoveel tijd. Maar ik weet dat mijn oma kon de hele dag in de keuken staan. Allemaal lekkere dingen maken. Lekker opeten. En Ja, dan merk je gewoon, ja, dat eten, dat heeft een enorme aantrekkingskracht. En dat kan ook heel goed de eerste plek innemen in ons leven. En als je gaat vasten, dan merk je ineens hoe belangrijk eten eigenlijk voor je is. En eigenlijk ook hoe je lichaam protesteert als jij niet eet. Of als je besluit, alleen al het idee dat ik zeg, ik ga vasten, krijg ik al trek in allemaal lekkere dingen. Dat ik kan nu nog... Ik kan nu nog eten, zeg maar. Zo gaat dat. Tenminste bij mij. Ik weet niet, andere mensen misschien geen last van hebben. En, de Bijbel die zegt dat in Lucas 14, vers 11. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En Jacobus 4, vers 10 zegt ook, verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Nou, de Bijbel zegt dus, verneder jezelf. He, iemand anders kan heel goed iemand vernederen met vernederende woorden of weet ik veel wat. Maar de Bijbel roept ons op om onszelf te vernederen. En eigenlijk, heel vaak als er in het Oude Testament ook over verootmoedigen wordt gesproken. We verootmoedigen ons voor u. We zoeken u in verootmoediging. Dat werd eigenlijk ook heel vaak mee bedoeld om te vasten. Dat is eigenlijk een enorme manier dat je jezelf kan vernederen voor God. En dan is het wel belangrijk dat als wij vasten, dat we dat dan niet op de verkeerde manier doen. Je kunt ook op een hypocriete manier vasten, zegt de Heer Jezus. Hij zegt van, wanneer je vast, doe dat dan niet zo als de huichelaars. Doe het niet om gezien te worden. Doe het niet om aan anderen te laten zien hoe slecht jij het wel niet hebt. En hoe, ja, wat jij allemaal niet voor God over hebt. Dat, daar rust geen zegen op. Als je het doet om jezelf te verootmoedigen voor God, om je te vernederen onder zijn hand, zegt de Bijbel hier, dan zal je verhoogd worden. En dat is een principe die vandaag de dag ook nog geldt. Het was niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar dit principe, als we onszelf vernederen, zullen we verhoogd worden. En ja, als we gaan vasten, dan verneder je jezelf. Ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik echt een periode vaste van 10 dagen was, dat geloof ik toen. Ik voelde me echt miserabel die dagen. Ik voelde me verschrikkelijk. Ik was niet vooruit te branden. Ik dacht echt van, hoe kan hier nou God hier doorheen werken? Ik had helemaal niet het idee dat ik geweldige doorbraken had of zo. Maar na die tijd, ik heb een heel bijzonder jaar gehad na die tijd. Met allemaal bijzondere momenten. Gods doorbraken. Dus eigenlijk na dat jaar zijn wij ook naar de Bijbelschool gegaan. Want ik eigenlijk dacht, dat gaat nooit gebeuren. En God heeft ons daarin geleid. En ja, hebben we hele bijzondere dingen mogen meemaken. En ik geloof echt dat vasten een doorbraak heeft gegeven op dat gebied. Dat God ons daarin de vrijheid heeft gegeven en de weg heeft bereid voor ons. En ja, we soms beseffen het niet, maar trots verhindert Gods zegen over ons. God wil ons zegenen en God wil ons leiden. Maar als we trots zijn, dan kunnen we eigenlijk niet van God ontvangen. Want ja, God wederstaat de hoogmoedige, zegt de Bijbel. En dat is de eerste zonde. En ons lichaam, onze ziel, onze wil, ons verstand, onze emoties, die zijn heel erg geneigd om te zeggen, ja, maar ik denk, ja, ik voel, ja, ik wil. En als je vast, wordt dat eigenlijk allemaal aan de kant geschoven. Want als je gaat vasten, dan ga je nog veel meer denken, ja, maar ik voel me zo slecht. Hoe kan God hier nou doorheen werken? Wat kan hier nou voor goeds aan zijn? En dat je echt je hart erop gezet hebt, nee, maar ik doe dit voor God. Ik zet hem op de eerste plaats en niet mijn maag. Je maag is een fijne dienaar, maar het is een vreselijke meester. Hè? Mensen die verslaafd zijn aan eten, die hebben dat ervaren aan hun eigen lijf. En soms dan hebben wij misschien niet een eetverslaving, maar we zijn wel heel erg op gericht. En laten ons daar heel erg door leiden. Ons dagritme wordt er door ingedeeld. En als wij gaan vasten, dan zullen we ontdekken, hey, wie is hier de eerste plaats? En Filippenzen 3 vers 19 die heeft ook over mensen die zeggen dat God, hun God is hun buik. Terwijl de Heer Jezus zegt, in de Bijbel dat ons lichaam voor de Heer moet zijn. En dat ons lichaam een levend offer moet zijn. En een offer, ja, dat in het Oude Testament, als er een bok of een schaap geslacht werd, die was niet gewillig. Die wilde natuurlijk niet sterven. Dat was moeilijk. En eigenlijk moeten we ook onze lichaam laten sterven. En niet letterlijk natuurlijk, maar we laten wel ons lichaam weten, jij bent niet de baas. God zit op de troon. Ik laat me niet leiden door mijn lichaam. Ik laat me leiden door de Heilige Geest. En de Bijbel zien we dat ook heel duidelijk terugkomen. In Romeinen staat dat je lichaam een levend offer moet zijn. Romeinen 12 vers 1. Dus vasten zorgt dat we in de goede positie ten opzichte van God komen te staan. Vasten zorgt er ook voor dat we de stem van de Heer beter kunnen verstaan en de juiste beslissingen kunnen nemen. We nemen heel veel beslissingen overdag over van alles en nog wat. En de ene beslissing heeft meer gevolg als de andere. Maar er zijn beslissingen die bijvoorbeeld heel belangrijk zijn. Een baan, een opleiding. Misschien ook hier in de gemeente. Wat mag ik doen hier in de gemeente? En in de Bijbel lees je ook dat mensen gingen bidden en vasten voor leiding in hun leven. En de discipelen die baden en vasten ook in Handelingen 13. En 13 vers 1 tot 3 lees ik even voor. En er waren in Antiochië in de gemeente al daar enkele profeten en leraars, namelijk, een heleboel namen, en Saulus ook. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus zij gingen bidden en vasten. Ze dienden God. Ze namen tijd om Gods stem te verstaan. En God zei, zonder mij Barnabas en Paulus of Saulus af. En we weten allemaal, denk ik wel, dat zij een enorme bediening hebben ontvangen. Paulus heeft heel veel brieven geschreven. En zij weten eigenlijk heel veel wat hij allemaal gedaan heeft. Al zijn zendingsreizen, de kerken die hij geplant heeft. Maar dat begon met bidden en vasten. Toen hoorden ze de stem van de Heer. En toen zij dus uitgezonden werd, staat in vers 3. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus ze hadden gebeden en gevast. Ze waren aangewezen. En toen gingen ze weer bidden en vasten. En toen lieten ze hen gaan. Dus ze hebben zich verootmoedigd voor God. De juiste houding. Hebben ze Gods stem verstaan. En hebben ze ook samen gebeden en gevast. Voor de juiste strategie. Dat ze naar de juiste steden mogen gaan. De juiste dingen mogen doen. En ze namen gewoon de tijd om God te horen. En God sprak. En wat ook bijzonder is, dat ze nadat ze uitgezonden werden, werden ze ook apostelen genoemd. Hè? Dat betekent ook uitgezondenen. Nou, en hoe werden de oudsten benoemd? Het was niet zo van, we gaan even een stemming doen. Of, dat vinden we wel een aardig iemand. Of, die lijkt ons wel goed. Nee, er staat ook in Handelingen 14, dat ze gingen bidden en vasten. En dat ze God gingen zoeken. En om van hem te horen, wie moeten wij aanstellen? Hè, wij kijken vaak naar wat we voor ogen zien. Hè? Net als Samuel, die moest de koning zalven. Die kwam bij Isaï. Hij zag al die sterke mannen daar staan. En dacht, dat is echt eentje. En zegt wat, nee, dat is het niet. Nee, dat is het ook niet. En al die mensen die heel geschikt leken. God kent ons hart. Beter dan wij onszelf kennen. En God wees de juiste persoon aan. En zo ging het ook in Handelingen. God zoeken, van hem horen. En daarin lieten ze zich door God leiden om de keus te maken wie de oudsten werden in de gemeente. Nou, vasten zorgt ook voor doorbraken in je leven. En ik weet niet of er hier mensen zijn die zeggen, ik heb wel een doorbraak nodig. op een gebied in je leven. Mag ik het handen zien? Zijn er mensen die wel een doorbraak willen? Zie je 1, 2, 3, 4, 5. Een doorbraak in je leven. Nou, een doorbraak kan komen ook door bidden en vasten. En ja, soms denken we van ja, maar God hoort ons zo toch ook wel. Dat is natuurlijk ook zo. En God kan alles, dus hij kan ook die doorbraak geven. Maar ik heb eens een keer een quote gelezen. En hij was volgens mij van John Wesley. En die zei dat zonder God kan de mens niets. Maar zonder de mens wil God niets. Snap jullie hem? Tuurlijk kan God alles. Maar God heeft gekozen. Wij zijn zijn lichaam hier op aarde. Wij zijn zijn instrument hier op aarde. Hij werkt door ons heen. En ik hoorde van een andere prediker. Die had een heel mooi voorbeeld. Die zei, stel je eens voor. Er is een enorme watertank. Van 100.000 liter water. En dat water is allemaal beschikbaar. Om een droog land in bloei te zetten. En, maar die watertank zit een pijpje aan. Die pijp wordt opengedraaid. Maar er komt niks uit. Alleen een paar druppeltjes. En er komen steeds een paar druppeltjes. En er gebeurt wel wat. Want waar die druppeltjes komen wordt wel wat groen. Maar de rest blijft allemaal dor en droog. En hij zei, die waterpijp, dat zijn wij. Gods kracht en voorzienigheid, zijn leven zit in die grote watertank. Maar die, het land in bloei zetten, dat gaat door ons heen. En wij zijn die waterpijp, maar we hebben last van verstopping. En je kunt natuurlijk lichamelijk last hebben van verstopping. Nou, heel vervelend is dat. En dan moet je zorgen dat de boel weer gaat lopen. Dat er een stroom komt. En soms heb je ook wel eens verstopping in je huis. Dat het water niet weg wil lopen. En dan moet je zorgen dat er ontstopt wordt. En als je gaat bidden en vasten, dan wordt die pijp ontstopt. En dat je dan niet direct hebt van, oh ja, nu verandert er wat. Hè. Soms als je thuis een flinke verstopping hebt, dan gooi je een heleboel van dat ontstoppingsmiddel in. En dan moet je de hele nacht wachten. Inwerken, inwerken. En dan de volgende dag het wonder is geschikt. Alles loopt weer door. Nou, pff, helemaal blij. En zo is het ook met ons. Gods voorzienigheid is daar. Gods kracht is daar. Gods Heilige Geest wil door ons heen vloeien. Maar wij moeten zorgen dat de lijn open is met God. En dat doen we door bidden en vasten. Dan worden we ontstopt. En soms letterlijk ook door alle eten en drinken. En wat we allemaal doen is het soms moeilijk om Gods stem te verstaan. En om Gods kracht door ons heen te laten stromen. En God wil door ons heen stromen. En wij moeten hem zoeken. En dan zal God een doorbraak geven. En in Markus 9 vers 29 was er een maanzieke jongen. Die was bezeten. Die had last van demonen. En Jezus was op de berg. Met nog twee of drie discipelen. Maar die andere discipelen waren beneden. En ze kwamen dus bij hun. En zeiden, kun jij deze jongen helpen? Kun je deze demon uitwerpen? En ze gingen bidden. En ze deden alles wat ze Jezus ook hadden zien doen. En er gebeurde helemaal niks. En ze waren eigenlijk heel gefrustreerd. En toen kwam Jezus van de berg af. En natuurlijk, jullie weten dat het goed afloopt. Jezus die werpt die demon uit. De jongen is gered. En eind goed, al goed. Alleen, die discipelen zaten natuurlijk met het verhaal. Hoe kan het nou dat het niet lukt? We hebben toch alles gedaan. De juiste formule uitgesproken. En nou, precies hetzelfde gedaan als de Heer Jezus. Maar er gebeurde helemaal niks. En toen zei de Heer Jezus tegen hem, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Als we bidden en vasten, komt de kracht van God vrij op een andere manier als dat we gewoon een gebed opzeggen. Het is zo belangrijk dat we die tijd nemen en dan kun je een doorbraak zien. En je kunt zelfs een gigantische ommekeer in het lot van de mensen om je heen ook teweeg brengen. En in je eigen leven kan dat. Maar als wij ons vernederen in aanbidding, in vasten, in bidden tot God, dan hoort God. En ik moest zo denken aan het verhaal van Jona. Jona die werd naar de stad gestuurd. Een ontzettend slechte stad. Gebeurde ontzettend slechte dingen. En hij moest de stad mensen vertellen dat God er klaar mee was. En God zei, jullie gaan te gronden. Wat gebeurt er dan? De koning die hoort het. En die roept iedereen op om te bidden en te vasten. Ze gaan bidden en vasten 3 dagen lang. Iedereen doet daar mee. Zelfs de dieren deden mee. Nou, niet helemaal vrijwillig, denk ik. Geen eten, geen drinken. Zij bekeerden zich tot God. En God hoorde hen. En God die liet dit vreselijke oordeel niet gebeuren. Omdat zij zich hadden tot inkeer waren gekomen. Dat zij gingen bidden en vasten tot God. Een ander heel mooi voorbeeld is Esther. Esther's volk was gedoemd om uitgemoord te worden. Haman had een vreselijk plan. En uiteindelijk roept Mordechai haar te hulp. En zij zegt, ja, maar als ik naar de koning ga, dan zonder uitnodiging kan ik gedood worden. En uiteindelijk zegt hij van, maar misschien ben je wel juist voor dit moment hier geplaatst om voor jouw volk op de bres te staan. En dan besluit zij om te bidden en te vasten. En ze roept heel Susan op, alle Joden en ook haar dienaressen. Ze gaan allemaal bidden en vasten. 3 dagen, niet eten, niet drinken. En dan zegt ze, nou, als ik dan ga, dan kom ik om. Maar zij gaat er helemaal voor. En ze weet van, ja, hoe kan ik Gods hulp vragen in deze situatie die zo uitzichtloos lijkt. Haman was de ene belangrijkste man van het land. Er was niet zomaar iemand. Zij ging bidden en vasten. En toen, we weten allemaal ook hoe dat verhaal afloopt. Het loopt supergoed af. Alles draait om. Uiteindelijk worden van het volk wordt gered. En hun vijanden, die worden gedood. En Haman, die eindigt ook in de dood. En hierin zie je ook de kracht van bidden en vasten. Dat je het lot van de mensen om je heen kan keren door te bidden en te vasten. En in 2 Kronieken 7 vers 14 staat, en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Nou, ons land is ziek. We hebben te maken met letterlijk een virus dat door ons land heen gaat en slachtoffers eist aan alle kanten, in alle families. Maar geestelijk zijn we ook ziek. En geestelijk hebben wij ook verlossing en genezing nodig. En ik denk als we deze week samen gaan bidden, we gaan ons verootmoedigen, we gaan ons vernederen voor zijn aangezicht, we gaan bidden, we gaan zijn aangezicht zoeken. En dat betekent eigenlijk bidden totdat je Gods tegenwoordigheid bent. We moeten ons afkeren van onze slechte wegen. En misschien denk je wel, slechte wegen, ik doe het best wel goed. Nou, ga bidden, ga vasten. En je zult ontdekken dat er nog heel wat dingen zijn waarin wij ons moeten bekeren, waarin we moeten groeien. En dan zegt God, ik zal horen. Ik zal vergeven. En ik zal genezen. Laten we samen bidden. Heer, ik wil u danken, Heer, voor uw woord, Heer. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u onze sleutels hebt gegeven, Heer, tot geestelijke doorbraak. Heer, in onze eigen persoonlijke levens, Heer. Heer, misschien op het gebied van werk of van financiën, van relaties, Heer. Heer, mijn familie die u niet kent, Heer. Heer, we willen ons toewijden, Heer, deze week, Heer, om u te zoeken, Heer. Om in uw aanwezigheid te zijn, Heer. Om uw aangezicht te zoeken, om uw naam aan te roepen. Heer, om te bidden en te vasten, Heer. Heere. Heere, om onszelf te vernederen voor U, de almachtige God, Heere. Heere, om doorbraken te mogen zien, Heere, ook in dit land. Heer, maar ook in onze eigen persoonlijke levens, Heere. Heere, we bidden U, Heer, dat als wij ons verootmoedigen voor U, Heer. Heer, als wij tot U bidden, als we Uw aangezicht zoeken, Heere. Heer, als we ons bekeren van onze slechte wegen, Heere. Afleggen, Heer, wat U in onze gedachten brengt, als wij voor Uw troon zijn, Heer. Heer, dan bid ik U, Heer. Heer, wilt U horen? Wilt U vergeven? Wilt U genezen? Heer, wilt U doorbraak geven, Heer? Heer, dat we het eind van deze week, Heer, met getuigenissen mogen komen, Heer, van wat U gedaan hebt in ons leven, Heer. Heer, dat we mogen op U vertrouwen, Heer. Heer, dat U het zal doen, Heer. In de naam van Jezus, Heer. Amen. Amen. Geef ik het woord over aan.